Geertje, wat fijn dat jij op 2 juni, de dag van het stilgeboren kind, met mij dit gesprek wil hebben. We nemen dit op, zodat we dat gewoon kunnen uitzenden op 2 juni. Jij en ik hebben iets gemeen. We hebben allebei een aantal zwangerschappen gehad. Ik heb er 3 gehad, 1 miskraam en 2 stilgeboren kindjes. En volgens mij heb jij een 11-tal. Wil jij ons vertellen wat jou is overkomen en hoe jij ervoor gezorgd hebt dat jij weer gewoon gelukkig in het leven staat?
Ja, nou, ik heb inderdaad een 11-tal. Van die 11 zijn er 2 hier op aarde en de andere 9 niet. Ja, wat er bij mij eigenlijk steeds gebeurde was dat ik vaak zwanger ben geworden door voorbehoedsmiddelen heen. Dus eigenlijk nog zonder, voordat ik er zelf mee bezig was, was ik eigenlijk al zwanger. En dan dacht ik, oh, wat is er nu gebeurd? En dan moest ik dat tegen mijn man vertellen. En vond dat echt heel spannend. En die had altijd zoiets van, nee, aan jou lijkt geen Polonaise. En vervolgens was dus, ja, nee, ja, ik denk dat ik zwanger ben. Nou ja, goed, dus gingen we s'avonds uit eten die eerste keer. En toen was ik nog bij het stukje, ik denk dat ik zwanger ben. Ik ga morgen mijn test doen. En hij was al bij het babykamer. En wie gaan we gebruiken? Gaan we die van jou of gaan we die van mij doen? Ik dacht, wacht even, rustig.
Ja.
Oh, dus daar zat wat hij daar zei en wat er echt gebeurde. Er zat best wel een... dat was eigenlijk heel anders wat daar gebeurde. Dus dat was wel heel grappig. En goed, wat er vaak gebeurde was dat ik gewoon best vrij vroeg in de zwangerschap dat het weer afgestoten werd. En doordat het ook gewoon door voorboedsmiddelen heen ging, had ik er zelf niet zoveel, klinkt misschien heel gek, maar ik had er zelf niet zoveel zeggenschap over wat er gebeurde. Dus mijn lijf was daarin echt een heel eigen leven aan het leiden. En ik vond het proces van een miskraam krijgen, dat vond ik wel gewoon echt iedere keer echt super heftig.
Ja, maar deed het met je dan, heftig, als je dan een miskraam kreeg?
Ja, gewoon het psychische stuk daarin. Ja, gewoon wel heel graag dat kindje willen.
Ja.
Maar ook gewoon het lichamelijke stuk van dat onwijze afstotingsproces, dat bloeden. Dat was altijd echt een... ik had altijd gewoon al van mezelf al best wel heftige menstruaties, maar dan was het eigenlijk gewoon nog, ja, gewoon nog veel erger. En dat kon dan gewoon ook zomaar ineens beginnen.
Ja, ik heb ook een miskraam gehad. En toen voelde ik net of er een stukje van mezelf gewoon wegging. En ja, waar ik nog steeds het meeste van baal is dat ik gewoon niet wist wat je eigenlijk zou kunnen doen als je miskraam hebt. Ik was op vakantie en ik ging naar het toilet en kreeg zulke buikpijn. En toen heb ik het gewoon, ja, door het toilet gespoeld. En achteraf denk ik, nee, dat had ik gewoon heel anders willen doen.
Ja, ja.
Hoe ging dat bij jou?
Ja, ik weet 1 keer dat ik het inderdaad ook niet lekker was. En dat het onder de douche eruit kwam. En dat ik toen heel snel mijn voet op het putje wilde zetten. Het was al te laat. Gewoon in het moment van je pijn, van je voelt, er komt iets uit. En ik denk, hoe kan er nou iets uit me komen? Weet je wel? Dat was 1 keer dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet wist dat ik zwanger was. En dus je ziet iets daar zo rond kolken.
Ja.
En vervolgens denk ik, ja, weg. Dus ik kwam echt spierwit beneden. En Niels zegt, wat is er gebeurd?
Ja.
Ik denk dat ik een miskraam heb gehad. Nou, daarna kwam al bloed op gang.
Ja.
Dat is echt heel bizar. Dus het ging ook, het is niet 1 keer op dezelfde manier geweest. Echt niet 1 keer.
Nee. En tegenwoordig is er gewoon veel meer aandacht voor het onderwerp stilgeboorte, maar ook miskramen. Gelukkig maar. Want wat heb jij ook nog iets gemist toen je miskraam had? Hoe reageerde jouw omgeving naar jou toe?
Ja, het meeste was gewoon heel nuchter. Van, oh ja, weet je, oh ja, het was wel heel vervelend. Mensen vonden het ook echt wel vervelend voor me. En ze zagen op zich wel wat het met me deed. Ja.
Kreeg je warmte? Kreeg je een luisterend oor? Kreeg je een knuffel, een arm om je heen? Of...
Ja. Ja, dat was er wel van een paar mensen. De meeste mensen hadden gewoon zoiets van, nou ja, weet je, het zal wel een reden hebben. Of volgende keer beter. Vooral die heel erg. Volgende keer beter. Ik ben nog jong, volgende keer beter.
Ja. Koop je niks voor, hè? Nee. Maar voelde je ook alleen daarmee, met je verdriet en ongehoord. Of dat je gewoon stuitte op onbegrip.
Ja, het was misschien onbegrip, maar het was ook, ik kon eigenlijk helemaal niet zeggen wat ik van binnen voelde. Ik had daar echt geen woorden voor.
Hoe kan je nou, was het zo,
wat kun je nou omschrijven over, ik ben een deel van mezelf kwijt?
Ja, dan denken ze op zijn minst dat je knettergek bent geworden. Ja.
Ja.
Ja, maar zo het voelt het echt wel, hè? Het is net of een stukje van jou verdwenen is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat was gewoon echt, dat was gewoon echt heel, ik vond het echt heel moeilijk.
Ja, en dan heb je het 9 keer meegemaakt. En waarvan 1 ook een tweeling.
Ja, toen had ik een miskraam gehad en 3 dagen later lag ik op de OK. En toen had ik nog een buitenmoederlijke zwangerschap. Dus het was er eerst één gewoon. En die was dus gewoon afgestoten. En toen had ik, nou is klaar. En toen daarna, toen was ik, ik zat achter de stuur op het moment dat het misging. Dus dat was best wel spannend.
Ja. En het gaat ook mis op het moment dat je het gewoon helemaal niet verwacht of aanziet komen. Hè? Dat is ook zo bijzonder.
Ja, ja. Oh. Ja, dat was wel echt heel spannend eigenlijk. Ja.
En nu we een aantal jaren verder zijn, want jouw dochters zijn volgens mij 15 en 13. Hoe ervaar je dat? Nu ben je er nog veel mee bezig met die zwangerschap? Of zeg je zoiets van, nou, het is nu klaar en het is gewoon weg?
Ik merk dat ik er minder mee bezig ben doordat ik ouder ben geworden.
Ja.
Dat ik gewoon in een hele andere fase van mijn leven nu ben. Dat ik ook echt denk van, oh, een baby.
Ja, dat kan me voorstellen. Als we zijn allebei de 40 ruim gepasseerd. Dus dat is ook, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar, weet je. Dan hoeft het ook niet meer.
Ja.
Maar ben je het, vergeet je het? Of is het gewoon nog wel bij je? Of hoe werkt dat met jou?
Ja, soms kan ik het wel vergeten. Dan gebeurt er heel veel in mijn leven. Is het druk. Dan gebeurt er gewoon heel veel. En dan kan ik wel ineens denken van, oh ja, wacht even. Ik heb die anderen ook allemaal nog.
Maar dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Want ze zijn er dus wel. Dus jij hebt echt dat elftal, waarvan 2 hier op aarde zijn. En die andere 9 zijn allemaal afgestorven of vroegtijdig gewoon zwangerschap gestopt. Een paar weken geleden was het Moederdag. Hoe kijk jij aan tegen Moederdag? Wat vind jij van al die commercials op televisie? En
wat vind ik vooral heel commercieel? Daar gaat het niet om, daar zit het niet in.
Nee. Nee. Ik heb toen Tom en Tim net overleden waren en dat was het de moederdag. En toen dacht ik altijd van, oh echt, zet uit die tv. Ik vond het zo confronterend voor de liefste moeder. Dan ben je net moeder geworden, maar je hebt gewoon geen kindjes. En dat voelt, dat doet gewoon pijn. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die hier vandaag ook zijn, dat die ook zoiets hebben van, inderdaad, het is net moederdag geweest en dan is het opeens overal commercials en een bloemetje dit en dat en zus en zo. En dan denk je, ik wil daar niet mee geconfronteerd worden. En het is, ik weet niet hoe jou dat ervaart, maar ik ervaar het wel, dat ook als ik het zie. En nu valt het wel mee, maar helemaal in het begin dacht ik van, val me er niet mee lastig. Ik wil dit gewoon niet zien. En het is misschien ook een beetje weglopen voor. Maar aan de andere kant is het ook wel, in je onderbewustzijn doet het gewoon pijn. Want het is allemaal blij en allemaal vrolijk en happy en zo. Terwijl je dat zelf helemaal niet bent op dat moment. Had jij dat ook toen je miskramen hebt gehad in die tijd en dat het moederdag was? Ja, het is vooral commercieel, dat snap ik. Alleen, je wordt wel geconfronteerd met wat je zelf niet hebt.
Ja, en bij mij was moeder zijn sowieso al het was sowieso altijd wel dubbeler, omdat ik ook bonusmoeder ben.
Ja.
Dus ik had ook een stiefzoon. En daar had ik ook al niet de volle rol, zeg maar. Dus het voelde op alle vlakken als mislukken, zeg maar.
Ja, dan ben je gewoon moeder. Je bent bonusmoeder. Je bent moeder van miskraamkindjes. Want zo voelt dat vaak wel. En uiteindelijk word je echt moeder. Ja, en hoe kijken jouw dochters daarnaar dat jij gewoon nog eigenlijk 9 kindjes verloren bent? Hoe vinden zij dat?
Dat vinden ze wel echt wel heel veel. Dat besef komt nu eigenlijk pas meer bij ze. Nu ze zelf wat groter zijn, hebben ze daarin wel wat meer zo van, oh, In het begin was het wel eens, toen ze jonger waren, was het wel eens, maar mama, als ze nou allemaal geboren waren, ik zie maar, als ze allemaal geboren waren, dan hadden jullie er niet geweest. Want
Nee.
dat had gewoon tijdtechnisch gezien niet gepast.
Nee, maar ook, had jij 11 kinderen gewild? Nee, toch? Nee, twee is ook leuk, hè? Met een bonuszoon, dus dat is, ja, dat snap ik ook. Ja.
Ik vond, mijn droom was altijd 4. Dat was mijn droom.
Ja.
Ja.
Nou, en je werd getrakteerd op 11, maar dan 2 levend hier.
Ja. Maar anders, ja, ja. Ja. Ik had er gewoon hier gewoon... Dat was gewoon toen nou ja, we zijn niet bewust begonnen met zwanger worden, zeg maar, daarin. Maar mijn plaatje was altijd van, nou, 4 kinderen. Dan hebben we gewoon een even aantal, dat moet gewoon goed gaan.
Ja.
Zo.
Okay.
Heeft iedereen altijd wel ergens aansluiting, was een beetje het idee wat we erbij hadden. En ja, maar dat ging niet op die manier, nee.
Hey, en nou heb ik vandaag 2 juni, de dag van het stilgeboren kind, in het leven geroepen. Wat vind je daarvan?
Ja, dat vind ik echt super tof. Om juist hierom, omdat het is zo'n stil verdriet. Het is iets zo intiems. Het voelt als een heel intiem verdriet, omdat je er gewoon... omdat het moeilijk is om te verwoorden wat de pijn is, omdat hij zo groot voelt.
Ja.
En omdat mensen er gewoon heel makkelijk aan voorbij gaan.
Ja. Ja, en wat mij ook opvalt is hoe jij jouw ervaringen hebt. Die zijn weer anders dan die van mij. Die zijn ook weer anders dan de moeders, maar ook vaders die ik ondersteun. En je hebt ook te maken met rouw en met verdriet. En het is allemaal op zoveel verschillende manieren. Dus ja, er is niet echt één handboek soldaat van oké, je hebt de zwangerschap, je krijgt een miskraam, dus dit moet je doen. Nee, dat is het niet. Er zijn zoveel verhalen en wat jij zegt, dat mensen er makkelijk aan voorbij gaan. Dus daarom vind ik het gewoon heel fijn dat 1 dag in het jaar, dat mensen gewoon in het zonnetje worden gezet. En dat het zonnetje, nou, dat is niet echt het meest passende woord, maar wel dat er aandacht komt voor iedereen die een miskraam en een stilgeboorte heeft meegemaakt. Zodat ze gewoon aandacht krijgen. En dat de omgeving ook eens denkt van, ja, oh ja. Mijn vriendin heeft inderdaad recent een miskraam gehad. Ja, laat ik haar eens een appje sturen of een kaartje sturen of een bloemetje sturen. Of gewoon eens naar haar toe gaan, een kop thee te drinken, een kop koffie. Gewoon dat ze die erkenning voelen en die herkenning krijgen dat ze gewoon moeder zijn geworden en of vader. En ik vind echt dat iedereen zich die dit heeft meegemaakt, zich gehoord en gezien moet voelen. Want we verdienen dat gewoon, want de pijn is immens, wat jij ook zegt. En jouw pijn is weer anders dan mijn pijn. Maar we hebben allemaal wel 1 gemeenschappelijke deler. Is dat we miskraam hebben gehad en stilgeboorte hebben gehad. En ja, dat gaat gewoon nooit over.
Nee, precies.
Nee,
precies. Hey, en een tijdje geleden schreef jij dat ook in een post, hè, van die praktische hulp.
Ja.
Zeg maar, van, je kan bijna niet vertellen wat er aan de hand is. En je bent wel echt helemaal lam geslagen daarna. Gewoon echt van, ja...
Klopt.
Hoe moet ik het leven weer oppakken? Want er is nu weer... er is iets gebeurd of er is weer iets gebeurd. Dat had ik op den duur echt heel erg van. Nou, gaat ooit nog wel lukken? Zo verraden voelen... me verraden voelen door mijn lijf. Dat het nog steeds opnieuw misging. En dan inderdaad dat er gewoon even iemand op de stoep staat... met even een bak soep of met een avondmaaltijd of weet ik veel wat, dat je daar gewoon zelf niet over na hoeft te denken, want je denkt er letterlijk niet over na.
Nee, de keren
dat Niels thuis kwam en dat hij echt, wat gaan we eten vanavond? En dat ik in mijn feestloos aan zat te kijken, zo van, eten?
Ja.
Zet de friteuze maar aan, geen idee. Weet je?
Ja.
Gewoon 3-4 keer in de week friteuze. Het was zo.
Ja. Want, en je staat er niet bij stil. Er is iets. En dat is denk ik ook het hele lastige aan miskramen en stilgeboorte. Is dat je gewoon zo overdonderd bent. En zo de weg kwijt kunt zijn van wat je is overkomen. Dat je gewoon echt lost bent. Dat je bent echt gewoon de weg even helemaal kwijt.
Ja, maar ik denk dat mensen daar ook gewoon helemaal vergeten. Iedereen die snapt het. Wanneer je naar een gewone bevalling. dat daarna een vrouw last heeft van die hele hormonale huishouding.
Ja.
Dat het helemaal even in de soep ligt.
Ja.
Maar dat is na een miskraam ook. En dat is na een stilgeboorte precies hetzelfde.
Ja.
Die hormoonhuishouding die heeft zich gewoon opgebouwd.
Ja.
Dat in één keer knalt het in elkaar. Alsof dat lijf dat in één keer bij kan houden. Ja. Het heeft gewoon invloed op je hersenen. Het heeft invloed op alles.
Ja, dus dat heb je. En dan heb je ook nog een omgeving die niet weet wat ze kunnen zeggen. Wat wel gepast is, wat niet gepast is. En dan ook maar gewoon soms bewust, onbewust afstand nemen. Terwijl bij een levend kind, ja, daar komen mensen op, kraambezoeken, beschuit met muisjes zijn hier aan te slepen, de cadeautjes, de slingers, de ooievaar in de tuin. En dat kan allemaal wel. Alleen, heb jij dat ook zo ervaren? Ik wil namelijk dat het gewoon stil is. Op Tom en Tim dagen is het echt stil. Er zijn geen slingers, er zijn geen cadeautjes. Kijk, er is altijd een vaste groep mensen die iets doen. En dat vind ik zo fijn, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, alleen, ja. Het is zo anders. En je bent gewoon ja, echt gewoon de weg even kwijt. En dan heb je ook nog te dealen met een omgeving. Nou, dan denk ik van, hoi, 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 hoi. En jij hebt het dan 9 keer meegemaakt. Dan denk ik van, oh man, 9 keer dat rouwproces.
Ja, ja. Ja, en het is toen na die buitengewoon moeilijke zwangerschap, toen heb ik natuurlijk ook dan die operatie erachteraan gehad, eileider verwijderd en nou ja, zo, weet je wel. Dus dan zit je ook van, heb je dat herstel daarna? Het was ik eigenlijk, daarna was ik heel snel zwanger en die ging toen goed. En dat, ik heb wel gemerkt dat van hoe ontzettend diep ik daarvoor zat, dat toen ik zwanger was en dat zwanger bleef. En dat voelde ook echt als heel stevig. Nee, dat klopt ook, want we weten nu wat voor dame daaruit gekomen is, zeg maar.
Ja, mooi is dat, hè?
Dus,
ja.
dat klopte wel. Ja, maar... En ik weet van... En na de oudste dan, dat ik 2 keer... Dat er nog 2 keer een miskraam tussendoor gekomen is. Ja... Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Het is echt, er is er geen één hetzelfde. Geen één proces is hetzelfde geweest.
Maar waren die 2 miskramen tussen je oudste dochter en je jongste dochter... voelde dat ook anders? Want je had al wel een kindje. Of was dat ook net zo intens en net zo heftig als voordat je je oudste dochter kreeg?
Doordat ik de oudste wel had... Ik had wel enorm veel afleiding. En, nou ja, zij sliep ook niet, overdag niet en 's nachts niet. Dus ik had ook echt, ik werd ook wel geleefd, zeg maar. Dus en dan ook nog hè, veel bloedverlies en heel veel. Dus ja, dat was gewoon een uitputtingsslag.
Ja.
Dus dat was ook, dat heb ik wel echt anders ervaren.
Ja, maar die afleiding wat jij zegt is zo. Want je hebt natuurlijk je oudste dochter die gewoon ook aandacht nodig heeft. Dus, en je wordt geleefd. Dus dan heb je ook minder tijd om daarmee bezig te zijn. Niet dat het erger, minder erg is of zo, dat is geen oordeel. Maar het is gewoon ook weer een andere situatie.
Ja, het was echt weer anders. Ja. Ja, want tegelijkertijd zat daar ook lichamelijk, zat daar de allerheftigste. Ja. Daar heb ik echt zo ontzettend gevloeid. Het was echt afschuwelijk was dat. Dat was echt afschuwelijk.
Ja. Heb je ook schuldig gevoeld?
Schuldig.
Dat het aan jou lag, dat het misging? Of kon je het wel plaatsen?
We hebben toen wel een onderzoeker ernaar laten. Uiteindelijk waren ze natuurlijk in het ziekenhuis. En toen hebben ze wel echt extra onderzoeken gedaan of er iets te vinden was waardoor het iedere keer afgestoten zou worden. Iets met genen of bepaalde dingen.
Ja.
Maar daar konden ze toen niets vinden. Dus ik heb me daarin... niet op die manier schuldig gevoeld. Wel eens van, oh ja, ik kan het misschien wel nooit volbrengen of zo. Of voldragen.
Ja.
Volbrengen. Die heb ik wel gehad.
Ja.
Ja.
En dat maakt dit hele onderwerp ook zo complex eigenlijk, hè? Want jouw verhaal, we hebben het ook wel eens vaker over gehad in als we elkaar spreken. En dan bij jou werkt, heb jij dit? En dan denk ik, oh ja. En bij mij is het weer een heel ander verhaal. En bij heel veel andere dames is het weer anders. En dat maakt het complexer ook. En ik denk ook dat heel veel vrouwen zich ook eenzaam voelen en alleen. Want lezers van mijn boek... Ja, ik kreeg vorige week een mail van een mevrouw... die is 41 jaar geleden moeder geworden van een stilgeboren baby. En de leegte voelt ze nog steeds. En het meisje zit in haar hart, maar ze weet niets. Niets. En dan denk ik van, oh, ik was echt ontdaan toen ik dat las.
Ja.
Dus, ja, maar als we daar gewoon een oplossing voor hebben, dat zou heel fijn zijn. Maar ik denk niet dat die er ooit komt. Want zoveel mensen, zoveel wensen, is niet voor niks een spreekwoord. Maar ook zoveel mensen, zoveel gevoelens en zoveel ervaringen en zoveel manieren hoe je daar gewoon mee omgaat. En je verdriet hebt en hoe je je pijn voelt en je gemis. En ja, jij hebt nog twee gelukkige kinderen. En denk, oh wat fijn, ik heb geen levende kinderen. En dat vind ik nog steeds heel verdrietig. En ik mis Tom en Tim nog steeds. Alleen, ik heb nu wel een zinvolle invulling voor mijn leven. Waardoor ik me nu wel echt gelukkig voel en met hele mooie dingen bezig ben. Zeker met die missie. Ik wil dit onderwerp gewoon bespreekbaar maken overal in de wereld.
Ja, precies. Ja.
Dus, en als ik dan ook die gesprekken heb met... het staat nu nog te boek als lezing, maar weet je, ik begin en dan vraag ik gewoon iedereen zijn ervaring. Want ik voel en vind gewoon dat iedereen zijn verhaal moet kunnen doen. En als je dan met elkaar in een groep bent, ja, we zijn allemaal hetzelfde, we zijn lotgenoten. Ja, dat klinkt dan ook weer zo zwaar, maar we hebben allemaal diezelfde diepe pijn gevoeld. En ja, als je daar met elkaar over kunt praten, is gewoon heel erg fijn.
Ik weet, zo'n soort kringgesprek heeft bij mij toen... weet je, want uiteindelijk, als ik nu achteraf, hè, heel erg achteraf terugkijk... dan zat ik inderdaad echt in een bepaalde modus. En nou ja, voor ik het wist, was ik weer zwanger. En nou ja, was het afwachten of het wel of niet goed zou gaan. En ook toch weer mis. En nou ja, toen uiteindelijk wel een goede zwangerschap. Ook toch maar een keizersnee, want ja, het lukt net niet. Weet je wel, dus dat falen van mijn lijf is daar heel erg steeds... dat voelde al steeds bevestigd worden.
Ja.
En vervolgens, hè, mijn allerlaatste zwangerschap is de jongste dan geweest. En daar was het... zij is te vroeg geboren, ook nog 6,5 weken te vroeg geboren. Ook weer spoedkeizersnee, nou de hele mik. Maar een groepsgesprek met ouders van te vroeg geboren kinderen... dat werd toen, weet ik veel, in... in een UMC werd dat georganiseerd toen. En ik heb mijn vent meegesleurd van, we moeten daarheen. En hij had zoiets, moh. En voor mij was het, we moeten daarheen.
Ja, precies.
En daar is bij mij eigenlijk het verwerken pas begonnen. Want toen hoorde ik alle verhalen. En dan zit je daar inderdaad met allemaal lotgenoten en allemaal vaders die allemaal zeggen... ja, ik werd gebeld van het gaat nu gebeuren. Ik neem eerst een kopje koffie. Allemaal, ik neem eerst een kopje koffie. Echt, stuk voor stuk. Dus ik allemaal eerst naar de koffie, een fototoestel pakken en naar het ziekenhuis, weet je.
Ai, ai, ai.
Dat was echt heel grappig.
Ja. Maar wel heel grappig dat je dit zo zegt, want daardoor heb je wel gelijk... ook meteen het verschil hoe een man en een vrouw ermee omgaat. En dat jij jouw partner mee moest sleuren naar het ziekenhuis voor zo'n gesprek. Ja, terwijl vrouwen heel graag met mensen erover willen praten. En niet altijd een luisterend oor horen. En mannen ook weer op een andere manier met hun verdriet omgaan. En ook heel snel weer aan het werk gaan. Waarvan ook de buitenwacht dan heel vaak weer denkt... ja, nou lekker makkelijk. Ja, die gaan, die vergeten het. Nee, maar zij hebben een andere manier om gewoon hiermee om te gaan. En zij verwerken het op een andere manier. Dus ja, oh, zo bijzonder. Zo grappig dit. Ja, nee, dit is niet, het onderwerp is niet grappig, maar het is wel zo herkenbaar wat daar gewoon allemaal gebeurt.
Ja, daar zitten zulke grote verschillen. En dat merk ik gewoon nu in mijn werk ook, met cirkelwerk. En als dit thema er is, kunnen vrouwen, ja, wanneer je vrouwen daarin bij elkaar zet, daar gebeurt het.
Ja.
Dat is super tof.
Ja, dus het is gewoon die saamhorigheid voelen van... dat is het, dat je gewoon je gehoord en gezien voelt en dat je die erkenning krijgt. Ja, ik ben moeder. Ik voel me ook moeder van Tom en Tim. En er is ook nog een andere zwangerschap waarvan ik echt vermoed dat het een meisje was. Ik weet niet waarom, maar dat zal. En ja, dus dan denk ik van, ik ben gewoon 3 keer moeder geworden en zo voel ik me ook. En waarbij Tom en Tim veel tastbaarder waren, want dat waren echt mensjes.
Yeah.
En ja, als je dan met mensen, zoals met jou ook over praat... want ja, wij hebben toch wel soort van zelfde dingen meegemaakt. Alleen mijn verhaal is weer net iets anders dan dat van jou. Maar er zitten wel heel veel... de rode draad is wel heel veel hetzelfde.
Ja.
En dat zeg ik ook over mijn boek. Want de rode draad is voor iedereen hetzelfde... alleen de details zijn verschillend. Maar ja, mensen halen daar gelukkig wel heel veel erkenning uit. En dat doen we dan heel goed. Want elke moeder die, en ook vader die ik hiermee kan inspireren, ondersteunen en helpen. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En ook voor de omgeving is het natuurlijk ook een fantastisch boek. Een beetje, oh, ga je hier doorheen? Oh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat hoor ik zo vaak. Ja, dus dat is mooi.
Nee, precies. Ja. En wat ik ook gemerkt heb toen ik heb dan jouw luisterboek natuurlijk geluisterd. Wat ik daarin ook merkte, dat ik dacht, oh ja, dat was er ook. Dat het zo in die run zat, of in die rollercoaster, zeg maar. Het ging maar door.
Ja.
Dat het gewoon, ik ben gewoon dingen vergeten. En toen was ik dat aan het luisteren. En dan luister ik natuurlijk echt naar jouw verhaal daar. En dacht ik eens, oh maar wacht even, dit herken ik.
Ja.
En ik heb veel in de auto geluisterd. En af en toe zat ik aan janken, dacht ik, het stuur gaat echt de tranen over mijn wangen.
Ja, maar dat is dan zijn dat dingen. Ja. Maar dat zijn dan tranen van herkenning, denk ik. Hè? En dat je gewoon.
Ook een stukje eigen pijn. Van, oh ja,
precies.
Oh ja, dit herken ik. Oh ja, ja. Ik weet zo hoe dit voelt. Van dat is echt de herkenning in eigen pijn.
Ja. Maar ook weer de saamhorigheid van gezamenlijke pijn. Ja.
En andere stukken was gewoon echt van, oh vrouw, wat is er bij jou allemaal gebeurd?
Ja.
Wat? Dat ja. Ook echt heel erg.
Ja, ja. Deze vrouw die heeft jarenlang haar verdriet heel krampachtig vastgehouden. Omdat ze bang was dat de jongens dan weg waren. Maar deze vrouw die heeft nu wel is de knop om. En ze gaat gewoon er zijn voor al die moeders en al die vaders die dit ook hebben meegemaakt. En die ja, ook graag hun verhaal willen doen. Dus dan is dit gewoon een hele mooie eerste aanzet voor die erkenning en herkenning creëren. Dus ik wil jou heel erg bedanken, want volgens mij kunnen wij nog uren doorkletsen. We kunnen de hele dag wel volkletsen met z'n tweeën. Alleen, ik denk dat we dat op een andere manier nog een keer gaan doen. Geer, ik wil je heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. En dan, wij spreken elkaar sowieso. En ik hoop dat de luisteraars en de kijkers het inspirerend hebben. En dat ze de erkenning en herkenning uithalen. Dat ze denken, oh ja, zo herkenbaar. En dat ze er gewoon wat aan hebben. Dankjewel.
Ja, dankjewel. En voor jou echt heel veel succes met alles wat je aan het neerzetten bent. Want het is zo nodig.
Dankjewel.